Ja, we hebben net het avondmaal gevierd en dat is zo'n mooi teken van verbinding, van eenheid. Eén lichaam zijn we. We hebben ook van één brood gegeten. Ja, ik zal het papiertje erbij pakken. Want het thema is verbind. Verwacht, dat is het thema van het jaar. Maar vanmorgen is het dus, gaat het over verbinding. Vorige week ook al iets van gezegd. Verbinding staat er tussenin. Niet voor niks staat er tussenin. Want het verleden, het vergeven heeft met verleden te maken. En het verwachten heeft met de toekomst te maken. Maar verbinden heeft met hier en nu te maken. Hoe gaan wij als gemeente met elkaar om? Het heeft te maken met gemeente, het lichaam van Christus. Zoals we ook het avondmaal mochten vieren. En van dat lichaam is, lezen we in Efeze 4, vers 15 en 16. Ik zoek het er even bij. Dan kunt u het ook meelezen. Efeze 4, vers 15 en 16. Het begint midden in een zin, maar ik wil toch de nadruk leggen op die beide versen. Maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Jezus de gekruisigde, hij is het hoofd van het lichaam. En dat in een tijd waarin soms lijkt het steeds minder zicht is op God, op het christendom, op het evangelie. Dat we in een wereld leven waarin een paar weken geleden de doomsday clock vooruit werd gezet. Oftewel dichter bij het punt van 12 uur. Ik weet niet of je dat meegekregen hebt, maar doomsday clock is een groep wetenschappers die om de zoveel tijd bij elkaar zitten en gaan nadenken over alle ontwikkelingen in de wereld. En dan zien zij ook dat het spannend is in deze wereld. Dat er wetenschappelijke ontwikkelingen zijn die de wereld kunnen vernietigen. Maar ook de oorlogsdreiging die we nu van dichterbij meemaken. Maar laten we ons niet ver ontrusten door zulke dingen. Want in Lucas 21 vers 28 staat een prachtige belofte. Die ook slaat op een tijd dat de dreiging toeneemt. Dat voor ons broeders en zusters, christenen over de hele wereld, eigenlijk niet erg is. En dat lezen we in vers 28. Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, want de Heer Jezus profeteert erover, dat er verschrikkelijke dingen staan te gebeuren. Maar als het dan gebeurt, het komt steeds dichterbij, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op. Omdat uw verlossing nabij is. Dat is het. Hoe erger het lijkt in de wereld, hoe dichter de verlossing van ons nabij is. En natuurlijk, er zijn dreigingen en rampen ook. Extinction Rebellion, die protesteert niet voor niks. Omdat ze ook wel zien dat het klimaat verandert. Maar een paar weken geleden kwam ik tot de ontdekking dat die hele klimaatverandering kan ook heel anders bekeken worden. En dan, dat las ik dan, of dat zag ik op een dvd, dat het uiteindelijk een gevolg is van de zondvloed. Dus van het herstel dat de aarde nog steeds nodig heeft van de zondvloed. Dus dat is een nieuwe gedachte die ik gewoon even in het midden leg en waar we verder ook niet zoveel mee hoeven te doen. Maar wat we wel zien in deze tijd van dreiging en rampen, dat er behoefte is aan verbinding. Mensen zoeken elkaar op als er weer een ramp gebeurd is of een groot ongeluk. Altijd zoek je naar verbinding. Je wilt daar niet alleen mee omgaan, alleen mee worstelen. En nou ja, afgelopen dagen, ik weet niet of je het meegekregen hebt uit het nieuws over die luchtballon boven Amerika. Wat was het nou? Was het een weerballon? Of was het een spionageballon? Wat het ook was, het was een proefballon, naar mijn idee. Om te kijken van hoe zijn die twee wereldmachten, want die spelen hierin mee, Amerika en China, hoe die onder deze omstandigheden op elkaar reageren. En persoonlijk vind ik het best wel spannend. En het is nog niet duidelijk wat voor ballon het nou uiteindelijk was, want ze hebben dat nog niet opgevist, de restanten van wat ze naar beneden geschoten hebben. Maar ja, het blijft spannend, maar oké. We hoeven niet verontrust te zijn, want onze verlossing duurt niet lang meer. Maar hoe blijven wij staande als gemeente in deze roerige tijden? Daarvoor heeft Paulus een prachtig hoofdstuk geschreven. En dat lezen we in 1 Korinther 12. We hebben net 1 Korinther 11 gelezen. Misschien heeft u de Bijbel nog open op die plek. Dan hoeft u maar een bladzijde om te slaan. En dan komen we vanaf vers 12 met het gedeelte over vele leden, één lichaam. En laten we dat lezen. Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij dat we Joden zijn, het zij Grieken, slaven, vrijen, wij allen zijn van één geest doordrenkt, staat er zelfs. Het is alsof je een spons in een emmer water doopt, en bijvoorbeeld misschien omdat je de ramen wilt wassen, en dan pak je een beet en dan haal je hem eruit en dan voel je wel dat hij vol water zit. En wat mij dan meestal overkomt is dat het hier bij mijn elleboog zo naar binnen gaat. Hè? Het voelt zo lekker fris. Maar zo doordrenkt is de gemeente of het lichaam bij allen met één geest. Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit velen. Als de voet zou zeggen, omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam, is hij daarom dan niet van het lichaam? Nou ja, een hele logische vraag van Paulus. Eigenlijk ligt het zo voor de hand wat het antwoord daarop is. Maar hij stelt het toch maar, omdat het gedacht werd, ook in de gemeente van Korinthe, oké, ik heb wel deze taak, maar niet die taak, bijvoorbeeld. Hoor ik er dan wel bij? Ja, je hoort erbij. Want ook als het oor zou zeggen, omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam. Is het daarom dan niet van het lichaam? Nou, antwoord is duidelijk, hè? Als het lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn? En stel je voor dat we allemaal de neus vormden. Nou, dan konden we wel makkelijk alle neuzen op dezelfde richting krijgen. Maar het wil niet zeggen dat we dan een gemeente vormen. Vers 18. Maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk in het lichaam, een plaats gegeven zoals hij gewild heeft. Zoals hij gewild heeft, hè? Ze hebben een plaats gekregen, allen. Niet een positie, niet een hogere of lager, nee, een plek, een plaats. Als zij alle één lid waren, waar zou het lichaam zijn? Nu echter zijn er wel veel leden, maar is er slechts één lichaam. En het oog kan niet zeggen tegen de hand, ik heb je niet nodig. Of vervolgens het hoofd tegen de voeten, ik heb jullie niet nodig. Laat dat ook een les voor ons zijn dat we van elkaar afhankelijk zijn. In vers 22, Ja, meer nog, de leden van het lichaam die de zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist zeer noodzakelijk. En misschien voel je je zwak op in deze gemeente en denk je van, wat heb ik te betekenen? Nou, je bent nodig, je bent noodzakelijk. Ik kreeg deze tekst ook een keer te horen, meende op een open doorsdag of bijeenkomst, waarin juist de vervolgde christenen die in het geheim samenkomen, die zich maar in hele kleine groepjes bij elkaar zijn en zich misschien wel heel zwak voelen. Maar die mogen ook weten dat zij onderdeel zijn van het lichaam, wat wereldwijd is, en dat zij ook noodzakelijk zijn. Vers 23. En aan de leden van het lichaam die wij als minder eervol beschouwen, verlenen wij groter eer. En onze oneerbare leden krijgen een grotere eer. Ja, onze eerbare leden echter hebben dat niet nodig. Maar God heeft het lichaam zo samengesteld dat hij aan het lid dat tekortkomt grote eer gaf. Opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. He, als iemand van ons ziek is, als iemand lijdt, pijn heeft, verdriet, dan lijden we mee. Maar als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Voorbeeld van eer ontvangen. Van de week was ik bij Judithje op bezoek. En zoals ik laatst verteld heb, verblijft zij nu op een afdeling waar wat meer zorg is. En ik moet zeggen, het is ook een gesloten afdeling. Niet dat zij daar veel last van heeft, gelukkig. Maar er zijn wel mensen die daar rondlopen die wat in de war zijn. En graag, zoals je zegt, op een struin willen. En dan hebben ze de beperking van een afdeling. En dat is dan ook goed. En ik was bij haar op bezoek. En daarna werd ik uitgelaten. Ik moet dan ook door een gesloten deur. Door iemand van het personeel. En die zei zo leuk van, goh, over zuster Judithje. Die heeft echt een klik met de mensen hier. Zo heeft ze haar plek daar gevonden. En dat zei deze medewerkster gewoon zo even tegen mij. Toen ik naar de deur liep. En dat vond ik gewoon leuk. Goh, een zus van mij, die doet het daar goed. En ze heeft ook ooit gezegd van, ja, leuk vond ze het niet dat ze van haar flatje hier, van de Vroonakker, naar een andere plek moest. Maar ze zei van, ja, niets gebeurt toevallig. God heeft er een bedoeling mee. En het is zo leuk als je dan zoiets hoort. En een ander punt, nog niet zo lang geleden, was Gert-Jan Segers op televisie. En toen werd hij ondervraagd, uitgehoord als het ware over zijn gedachten over Israël. Want degene die hem vroeg, de interviewster, die vergeleek Israël met een terroristenstaat. Nou, dat moet je niet tegen Zeger zeggen en tegen niemand van ons. Maar ik vond het zo knap hoe hij daarop reageerde. Ik denk vast wel meer die dat gezien hebben, hoe hij die ondervraagster van, zoals dat met duur woord heet, van repliek diende. En daar had ze niks op te zeggen verder. Dus een lid van onze gemeente, want het is een broeder, heeft eer ontvangen. En dan vers 27. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk zijn leden. God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven. Ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei taken. Zijn zij soms allen apostelen? Zijn zij soms allen profeten? Zijn zij soms allen leraars? Zijn zij soms allen krachten? Hebben zij soms allen genadegaven van genezing? Spreken zij soms allen in talen? Zijn zij soms allen uitleggers? Er wordt gesproken over taken en gaven. En over plaatsen. Maar dat, nogmaals, dat is niet een hogere of lagere positie. Nee, we zijn allemaal nodig. De voet, het oog, het oor. Allemaal. Maar streef wel naar de beste genadegave. Daar komt het volgende hoofdstuk. Gaat dan de weg wijzen die dit alles nog overtreft. En dat is het hoofdstuk van de liefde. En dat heb ik begin januari met jullie gelezen. Maar zoals de tekst ook in Efeze die we gelezen hebben zei van dat er een samenhang is. Dat we als gemeente aan elkaar vastzitten als pezen van een geraamte. En zodra een lichaam dood is, dan is het eerste wat afsterft, zijn de pezen. En dan houdt er ook niks meer vast aan elkaar. Dus dan wordt het als het ware een los geraamte. Maar wij zijn een levende kerk, een levende gemeente. En we worden door elkaar, aan elkaar vastgehouden door pezen. Zeg maar, zoals dat in Efeze die we net gelezen hebben. Maar die samenhang, wat in sommige vertalingen ook zo genoemd wordt, die moet goed zijn. Anders krijgen we scheefgroei. Denk maar aan de, ik heb maar het voorbeeld de Aldehoven genomen. Misschien kennen jullie die toren in Leeuwarden. Die is scheef gegroeid. En dat kwam omdat de fundering niet helemaal goed was. En de bouwers die hebben wel geprobeerd om het een beetje recht te trekken. Dus door een beetje meer cement te gebruiken aan de scheve kant. Zodat het toch het bovenste stuk, als je goed ziet, dan is de Aldehoven een beetje eerst scheef. En dan een beetje gaat hij weer proberen een beetje recht te komen. Maar hij blijft scheef. Maar dan kom ik op het cement wat tussen de stenen zit. Dat is de samenhang. Dat is het samenbindende. En ooit was op een mannenbijeenkomst hier in deze gebouw een spreker. Had het ook over relaties. En hij sprak van, het is net als met twee stenen op elkaar die je op elkaar metselt. En er komt een speciaal tussen. Maar elke keer als die steen losraakt en bijvoorbeeld naar een andere steen gaat, dan raak je iets kwijt van die specie. Dat brokkelt dan af op een of andere manier. En zo kun je dat ook zien als je verschillende, van de ene, dat was toen op die mannenconferentie een item, van de ene relatie naar de andere overgaat, dan is er steeds minder hechtingsmateriaal. En statistisch is het ook zo dat bij echtscheidingen, wat helaas voorkomt hoor, en daar wil ik ook geen oordeel over zeggen, maar het is wel zo dat statistisch gezien mensen die voor de tweede of derde keer getrouwd zijn, die huwelijken vaker in een echtscheiding belanden dan eerste huwelijken. Want je hebt wat met elkaar opgebouwd en dan is er een stukje hechting dat je niet kwijt wilt raken. En zo is het ook met broederliefde en zusterliefde in een gemeente. Je ziet helaas ook dat mensen die kritiek hebben op de gemeente, best zo zijn, maar dan naar een andere gemeente gaan, weer naar een andere gemeente, dat ze steeds minder krijgen met de mensen met wie ze optrekken. Ze gaan er wel, maar het blijkt op een of andere manier veel gemakkelijker om een volgende stap te maken, als je het ergens niet mee eens bent, dan dat je bij een gemeente blijft, waar je misschien ook wel kritiek op hebt, maar dan blijf je elkaar trouw. Want we moeten elkaar niet kwijtraken. En zoals ik ook zei, het is ook niet goed als in een gemeente één iemand alle macht heeft, zeg maar. We weten dat van grote gemeentes waar een voorganger soms verkeerde paden bewandeld omdat hij te veel macht toebedeeld gekregen heeft. En dat is niet goed. Want dat kunnen we, die wilde kan een mens niet dragen om alle macht te krijgen. En wat zien we ook in de wereld? Heel veel corruptie, juist daar waar mensen aan de macht komen. En die denken op een of andere manier dat zij iets meer kunnen dan anderen. Zelf moet ik er ook iets van zeggen. Toen ik nog niet zo lang oudste was in deze gemeente. En toen moest ik even iemand spreken. Maar er waren twee mensen met elkaar in gesprek. Maar ik moest toch even een van beiden. En ik dacht, dat kan ik wel maken. Ik wil nu even ertussen komen. Maar dat was niet leuk. Dat heb ik later ook tegen die persoon moeten beleiden. Maar ik dacht op dat moment van, oh ja, ik ben hier oudste. Ik moet toch even iemand wat kunnen vragen. Maar ik deed het niet op een aardige manier. Bleek wel. En dat, dan denk ik, hoe dichtbij zit het? Dat je een positie krijgt in een gemeente en dat je denkt van, oh, kan ik wel maken. Nou, dat is dus niet zo. Moet je ook niet doen. Maar hoe zien we elkaar? We hebben gelezen van het lichaam van Christus. Dat we een voet of een hand of een oog of een oor zijn. Dat we elkaar mogen dienen. Dat we er niet zonder elkaar kunnen. Maar het is heel belangrijk hoe je dan over elkaar denkt. In Romeinen 12 geeft Paulus ook over onze gedachten, over onze gezindheid, een aanmaning, zo mag ik wel zeggen, een bemoediging, een waarschuwing. En dan kijk ik even naar Romeinen 12, vers 2. Kijk, kom naar Romeinen, naar Handelingen. Romeinen 12, vers 2 zegt dat we niet gelijkvormig aan deze wereld moeten worden, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Andere teksten staat wel door de vernieuwing of verandering van uw denken. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Dus het gaat ook om onze mindset. Hoe denken we over elkaar? Verbinding is het thema. Maar wat als dat niet lukt? Wat kun je en wat moet je er dan zelf aan doen? Ik heb een paar punten opgeschreven. Bid voor elkaar. Wil de minste zijn. Of luister naar de ander. Want bij meningsverschillen gebeurt het zo vaak dat het een kwestie van communicatie is, in plaats van dat het echt een groot meningsverschil is. Maar dan nog kan dat voorkomen, hè? Dat je echt een meningsverschil met iemand hebt. Maar dan hoef je elkaar nog niet kwijt te raken. En dan wil ik graag met jullie lezen 2 Korinthe 10 vers 7. Want daar schrijft Paulus ook over een conflict wat hij met mensen uit die gemeente heeft. En waar hij heel duidelijk zegt van 2 Korinthe 10 vers 7. Kijkt u alleen naar het uiterlijk? Kijk je alleen naar de buitenkant? Als iemand er voor zichzelf van overtuigd is dat hij van Christus is, dat kan die iemand zijn die met wie je in conflict bent, dat hij ervan overtuigd is van, dat hij van Christus is. En dat is prachtig, dat is mooi. Maar, schrijft Paulus, laat hij dan ook dit bij zichzelf bedenken, dat zoals hij zelf van Christus is, zo ook wij van Christus zijn. Wij zijn van Jezus. Ook degene met wie je misschien van mening verschilt over bepaalde onderwerpen. Wat ik in de loop der jaren ook veel gezien heb, dat mensen wel naar een andere kerk gingen. Ja, ik heb er zelf ook een keer mee gedaan. Dit is ook niet mijn oorspronkelijke kerk. Maar dat mensen wel naar een andere gemeente gingen, een andere kerk, maar ze bleven bijvoorbeeld wel lid van de EO. Want dat wilden ze wel blijven steunen. Dus het evangelie wilden ze nog wel blijven dienen. Dus zij van Christus, ja, wij ook. Dat die herkenning, dat mogen we weten van elkaar, dat we van Christus zijn. En dan kom ik even bij dit voorbeeld. Ik moest hier aan denken, maar misschien dat iemand weet wat het is. Een deel van een fiets, ja, een fietswiel. En daar zaten spaken in hoor, maar die heb ik eruit gehaald. Maar ik kon het wel even mooi gebruiken om dit te tekenen. Beeld een beetje de gemeente uit. En met Christus het middelpunt, centraal. Maar wij zitten allemaal op die spaken. En Nou ja, misschien ben je net lid geworden van de gemeente, dus zit je nog een beetje aan de rand. Of heb je andere problemen dat je denkt van nou, ik ga me niet helemaal dicht in die gemeente actief worden of hoe dan ook. Maar het is zo, hoe dichter je bij Christus komt, hoe dichter je ook bij elkaar komt. En dat is mooi, want we kennen elkaar omdat wij van Christus zijn. En dat is een geestelijk iets. Dat moeten we. Het is iets in de geestelijke wereld. Dat oppervlakkig lijkt het soms niet zo. Maar in geestelijke zin komen we dichter bij elkaar als we dichter bij Jezus komen. Dat even als voorbeeld. Nog eens, maar hoe herken je elkaar? Hè? Hoe weet je, als je bijvoorbeeld een vreemde ontmoet, dat je die eerst alleen aan de buitenkant leert kennen. En dus dan kijk je vaak alleen naar het uiterlijk. En dan heb je weer die tekst uit 2 Korinthe. Letten wij alleen op het uiterlijk. Hè? Kijkt u alleen naar het uiterlijk. Nou, in eerste instantie doe je dat wel. Maar wat je hebt bij mensen die je nog niet goed kent, die je toch ontmoet, dan weet je vaak nog niet de hele achtergrond en in welke kerk die gaat, of wat ook maar. Hè? En heb je daar nog geen oordeel over. En dan wil het wel eens dat je van hart tot hart met iemand spreekt. En dat je dan de herkenning hebt van, goh ja, het is een broer, het is een zus. Maar het kan ook zijn dat je wel een oordeel of een kritiek hebt op de ander. En dan lees ik een zin voor die ik een tijdje geleden las uit een boek over therapie en familierelaties. Dat lag bij een familielid. Ik denk de boek eens even doorbladeren. En dan staat het zo mooi. Als je een oordeel over iemand hebt, dan vereist het wilskracht en discipline om in verbinding te blijven. Want het is zo makkelijk om bij een oordeel of kritiek afstand te nemen en oké, dan ga ik wel ergens anders naartoe. Nee, het vereist wilskracht en discipline om in verbinding te blijven. Tot slot. Een punt wat mijzelf trof toen ik hierover nadenk. Wat maakt nou dat ik mij verbonden voel met iemand die ik misschien nog niet zo goed ken, maar die ik toch leer kennen? Wat komt er dan aan de orde? Dat ik mij toch weet van hij is een broer, hij is een zus. Want dat gaat door alle kerkmuren heen hoor. Als we het over het lichaam van Christus hebben, hebben we het niet alleen over de Philadelphia hier. Maar dan hebben we het wereldwijd over alle kerken waar christenen samenkomen. Om hem te eren en hem te dienen. Ieder op zijn of haar wijze, zo kun je het ook zeggen. Maar mijn ervaring is, als je een broer of zus leert kennen, dat er een stukje dankbaarheid naar voren komt. Dat voel ik dan als een stukje verbinding, een stukje dankbaarheid, genade. Van ja, hij moet het van genade hebben, ik ook. En als je dat erkent dankzij de Heer Jezus wat hij voor mij heeft gedaan, dat ik dankbaar ben voor wat hij heeft gedaan, dat samenbindt. Dus niet ik, maar Christus de gekruisigde. En nog een klein voorbeeld wat we aan de vervolgde christenen mogen nemen, is dat die ook het verlangen hebben om elkaar te ontmoeten. Zij komen samen in kleine clubjes om niet te veel op te vallen, maar als je die verslagen leest, dan zien ze er zo naar uit om elkaar te ontmoeten, om elkaar te begroeten, om elkaar te horen van elkaar. Hoe is jouw relatie met Jezus? En dan is het ook hier, als we het avondmaal vieren en samenkomen om de Heer Jezus lof te zingen, dat we dat mogen voelen van ja, hij is in ons midden. Amen. Dan wil ik graag nog een gebed uitspreken. Ja, Heer Jezus, dank u wel dat u in ons midden wilt zijn. Heer, wij hebben u niet uitgezocht, maar u hebt ons uitgezocht. En wat een genade dat we deel mogen hebben aan het lichaam van Christus, wereldwijd. We zijn niet alleen, Ook al voelen we ons soms misschien zo, het alleen en eenzaam zijn. Maar Heer, we mogen deel uitmaken van het grote lichaam waar u het hoofd van bent. Heer, zo mogen we ook verbonden zijn met u, Heer Jezus. En mogen weten, Heer, dat u alles weet wat er in het lichaam omgaat. Als iemand pijn heeft of blij is, u weet het, Heer. Dank u wel voor uw liefde, uw trouw en uw aanwezigheid in ieders leven van ons. Heer, het is ons gebed dat we geen moment uit het oog verliezen. En geen moment denken, Heer, dat u er niet bent, want u bent er altijd. U bent bij ons. Heer, wat is dat heerlijk om dat te weten. Dank u wel. Amen.